Elke sector kent specifieke uitdagingen als het om werk en gezondheid van medewerkers gaat. In deze podcastserie Meer grip op verzuim ga ik met de sectorspecialisten van ArborUnie hierover in gesprek. Mijn naam is Judith Uitenboogaard en vandaag zit ik met Dave Krekel aan tafel. Hij is bedrijfsfysiotherapeut bij BeLife, een onderdeel van ArborUnie, en sectorspecialist zorg. We gaan het dan ook hebben over meer grip op verzuim in deze sector. Nou, Dave, welkom.
Ja, dankjewel. Leuk dat ik er mag zijn.
Voordat jij start bij BeLife, heb jij 11 jaar als fysiotherapeut gewerkt in de zorg. Vertel eens.
Ja, nou ja, ik ben daar dus 11 jaar werkzaam geweest. Eerst gewoon als beginnend therapeut. En ik ben op de acute afdeling, de dagbehandeling geweest. Mensen eigenlijk op elk moment van het traject wel begeleid. En de afgelopen 8 jaar ben ik ook voor het personeel bezig geweest. Om te zorgen dat ze zoveel mogelijk aan het werk blijven, gezond blijven en het leuk blijven vinden.
Ja, want wat heb jij ook gemerkt op gebied van werk en gezondheid?
Ja, dat vooral personeel in het zorg toch heel erg de neiging heeft om zichzelf weg te cijferen voor de patiënten. Ze willen er steeds zijn, ze doen een stapje extra. Ja, en daardoor vallen ze uiteindelijk wel op zo'n moment uit dat ze bijna niet meer terug kunnen. Of dat het heel veel werk kost om ze weer terug te krijgen.
Ze gaan net te ver eigenlijk.
Ja.
Jij kent deze sector echt vanuit binnenuit, hè? Wat valt je op als je naar de verzuimcijfers in de zorg ten opzichte van BV Nederland kijkt?
Dus als je het vergelijkt voor gemiddeld Nederland, is toch dat de emotionele belasting en de fysieke geweldsklachten die ze hebben, dat die toch wel 2 keer zo hoog kunnen zijn tegenover de rest.
2 keer zo hoog? Hoeveel percentage heb je het dan?
Dan heb je het over 11% en 21%. Dus 21% voor de zorg.
Intimidatieklachten?
Ja.
Zo, dat is best hoog, hè?
Nou, dat vind ik wel, ja.
Ja.
En meestal heeft dat toch wel een beetje te maken met de emotie die bij de mensen zitten, of de familie, of de patiënten zelf. Die kunnen hoog oplopen.
Ja, maar je hoort ook wel van werkdruk, hè? In de zorg is de werkdruk zo hoog. Is die niet veel hoger dan de BV Nederland?
De werkdruk wordt wel wat hoger ervaren. Of die zijn ook wat hoger qua de cijfers, dus 32 tegenover de 36%. Maar ja, het is ook een beetje de werkdruk eromheen. Kijk, als collega's wegvallen, dan moet je wat meer doen. Je wil niet klagen, dus ga je door.
Mm-hmm.
Ja, zo bouwt dat zich op.
Ja, en je hebt natuurlijk al die patiënt die daar ligt, die je moet behandelen gewoon.
Ja, ja, er liggen toch mensen. Ja, liggen er 10. Dan moet je er 10 zien. Heb je dan maar 3 mensen of 2 mensen, moeten ze toch zien.
Ligt denk ik ook aan een soort type mensen die daar werken. Die blijven gaan voor die patiënt.
Ja, dat hoor je toch wel veel. Dat mensen die in de zorg zijn, die kiezen ervoor omdat ze zorg willen dragen. Ja, dan heb je toch vaak meer met andere mensen dan dat je... dan cijfer je jezelf dus weg. Omdat je wil dat het met die anderen goed gaat.
Ja.
En dan doe je soms iets meer als dat goed voor je is.
Ja. Wat is dan in totale... Want je hebt best wel veel punten, hè, waarop de zorg echt hoger scoort wat verzuim dan anderen in de BV Nederland. Wat is volgens jou hiervan de oorzaak, de belangrijkste oorzaak?
Ja, er zijn een paar vlakken waar het dan gewoon moeizaam op gaat. Emotioneel, dat is lastig omdat ze zichzelf wegcijferen dus voor de patiënten. Ja, sociaal, je hebt ook met de omgeving van patiënten te maken. Dus die kunnen ook wat agressiever zijn of die worden boos omdat ze het ergens niet mee eens zijn. Daar heb je dan ook mee te maken in de zorg. Dat mensen gewoon hun eigen zin willen doordrammen.
Mm-hmm.
Fysiek moeten ze steeds meer taken doen. De zorg wordt zwaarder. Niet iedereen weet even goed hoe ze met hulpmiddelen om moeten gaan.
Ja, ik dacht al, want er zijn juist meer hulpmiddelen tegenwoordig, toch?
Ja, en die worden dan vaak met het idee, het is gemakkelijker om het even snel te doen, dan niet ingezet, waardoor je jezelf weer moeilijker maakt dan nodig is. Ja, en ze hebben toch wel besmettingsgevaar. Is daar ook wel een probleem?
Ja, daar sta je eigenlijk niet bij stil. Dat is natuurlijk zo.
Ja.
Coronatijd stonden we daar natuurlijk heel erg bij stil.
Ja. Maar werd er nog geapplaudisseerd.
Toen werd er nog geapplaudisseerd. Tegenwoordig wordt er geïntimideerd. Maar besmetting, is dat dan zo'n groot probleem?
Ja, op elke afdeling heb je zoals eigenlijk wonden zijn of bacteriën. Ja, dan kan je op isolatie terechtkomen. En dat zorgt ook voor een hogere werkdruk. Want daar mag dan 1 iemand maar op de kamer zitten. Dat betekent dat er of bedden uit de kamer moeten. Dus dan heb je misschien minder ruimte voor de andere patiënten. De verpleging gaat niet standaard met z'n allen naar binnen om te zorgen dat ze de zorg kunnen dragen. Dus moet je vaak meer in je eentje doen. Ja, en daar kunnen dus ook niet alle hulpmiddelen naar binnen, omdat het dan weer moet schoongemaakt worden.
Oh, weer ontsmet worden.
Ja, en dan niet alle hulpmiddelen die je wilt dragen qua handschoenen, jasjes, beschermkleding.
Ja.
Ja, die is altijd goed voorhanden of wordt goed gebruikt. Dus daar ontbreekt het soms ook een beetje in de instructie.
Ja, maar als je het niet gebruikt, dan besmet je heel de afdeling.
Ja, dus het is wel de bedoeling. Alleen in de haast gaat vaak veel verloren.
Ja, Poeh, ja, dat is echt iets specifieks natuurlijk voor de zorg. Ja. Heftig, maar als ik het wel zo goed begrijp, zijn best wel veel dingen, best wel een optelsom als ik het jou zo...
Ja, ja, het is niet één ding. Als er één dingetje maar uitvalt van je hebt een keer een boze klant, ja, dan is dat niet zo'n ellende. Alleen als die hele familie dan boos is en de ruimte is klein en je komt steeds binnen en jij bent elke keer degene die het mag oplossen en ellende over je heen krijgt, ja, dan breekt dat je uiteindelijk wel een keertje.
Ja, als je ook al veel werkdruk hebt natuurlijk. Hè?
Ja, want je wil je collega's niet tot last zijn.
Nou ja, laten we dan toch even inzoomen op verzuim, hè, door die emotionele en sociale belasting. Hè, want die echt, echt veel hoger is dan BV in Nederland. Kun je daar nog iets meer over vertellen?
Ja, ja, die is ook een stuk hoger. Dat is toch altijd een beetje het nadeel van dat er toch veel vrouwen werken. En ja, die krijgen meer ongewenste aandacht over het algemeen. Ja, zelf wist ik even niet zo goed waar het hem dan helemaal in zat. Maar dat is misschien omdat ik een man ben. Ja, voor de zorg is het niet alleen het ziekenhuis. Daar valt dan bijvoorbeeld ook de kinderopvang bij. Ik kreeg een voorbeeld toebedeeld van... Nou, stel je voor, een van die vaders komt zijn zoontje ophalen.
Ja.
En die zegt, nou, ik had ook wel bij je juffie op schoot willen zitten.
Ja.
Ja, zo snel gaat het dan. Dat kan een hele grote impact hebben voor mensen.
Zeker als er jonge meisjes werken daar.
Ja. Ja. Ja.
Dan moet je het dan mee om leren gaan, noemen ze dat. Maar eigenlijk is het gewoon natuurlijk de maatschappij die dit...
Die dan toch verhardt of die daar maar makkelijk mee omgaat. Want als iemand zelf denkt, ja, ik bedoel er niks mee.
Ja.
Ja, wil niet zeggen dat iemand daar geen last van heeft.
Nee. Nee,
en zich niet veilig voelt.
Precies. En dan heb je nog een soort van afstand met de vader. Maar als je met de patiënt hebt die helemaal moet wassen...
Ja, daar moet je naartoe.
En dan heb je ook zo'n opmerking. Nou, dan wil je de volgende keer daar niet meer naartoe.
Nee. Ja, en hij moet toch de volgende dag weer gewassen worden.
Ja. Zit ook een beetje in de maatschappij natuurlijk, hè? Hoe die daarmee omgaan, met omgaan met vrouwen. Dat is natuurlijk hartstikke actueel. Even teruggaan, even naar specifiek voor de zorg. Het is ook heel veel fysieker dan veel andere beroepen. Wat maakt dat nou juist zo zwaar, zeg maar, dat mensen daarop uitvallen?
Ja, dat heeft ook een beetje met de maatschappij te maken. Want zorg wordt gewoon steeds zwaarder, omdat ze vinden iedereen moet maar thuis blijven of daar thuiszorg krijgen. Dus dan blijven de zware gevallen over om echt opgenomen te worden. Ja, dan moet je wel goed weten hoe je daarmee omgaat. Heb je de juiste hulpmiddelen? Wil je die oppakken? Doe je het samen? Wil je iemand niet tot last zijn? Ja, dat had ik in het ziekenhuis ook veel. Omdat ik mensen advies gaf over hoe ga je met de juiste tilliften om? Mm-hmm. Hoe kan je ervoor zorgen dat iemand die wel boven de maximale draagkracht... die je eigenlijk arbotechnisch mag doen, wel eruit krijgt, wel kan draaien? Wat zijn handvaten om jezelf te ontzien?
Ja. Ja, maar ook thuis. Want wat ik jou hoorde zeggen, heel veel mensen zijn langer thuis. Maar daar zijn al die hulpmiddelen niet.
Die horen er wel te zijn. Dat is, ja, voor de thuiszorg zouden ze dat wel moeten kunnen aanvragen. En mensen zelf kunnen ook nog advies krijgen van hoe kan ik mezelf helpen. We moeten ook een beetje af van het idee, iemand is ziek en die kan dan niks meer.
Mm-hmm.
Heel veel mensen zijn geneigd van als ze zich ziek en zwak voelen, dat ze ook ziek en zwak zijn. En dat is niet altijd het geval. Dus je moet mensen wel echt stimuleren tot activeren.
Ja, maar ja, dat ligt ook alweer bij die zorgmedewerkers om dat weer te doen.
Ja, ja, en daar moeten ze dan handigheidjes in krijgen. En dat was een van mijn taken daar, om ze echt te helpen van hoe stimuleer je iemand om te activeren zonder dat het jezelf heel veel extra's kost.
Ja. Precies, ja.
Maar ja, wat ook, ik weet niet of dat een leuk voorbeeld is, bij de kraamafdeling voor de borstvoeding helpen.
Mm-hmm.
Daar hadden we ook dat de verpleging die geeft allemaal lage rugklachten aan. Die staan soms een kwartier naast het bed om te helpen. Hè. Gaat het goed met die borstvoeding en het aanhappen van de baby?
Ja.
Daar heb ik natuurlijk zelf geen ervaring mee. Ik heb geen idee hoe een baby aanhapt. Dus ik zei van nou, we gaan gewoon met jullie meelopen. Dan kijken we even. Dus ik stond naast het bed. Hebben we foto's gemaakt. Niet van de borstvoeding, maar van de verpleegkundige hoe ze aan het bed staat.
Ja.
En hoe we dat kunnen aanpassen. Want die staan heel ver naar voren. Zeg van ja, maar waarom komt... de moeder niet gewoon een klein stukje naar je toe. Want dan maak je die lastarm voor jou alweer kleiner.
Ja.
Ja, die zijn net bevallen.
Oh ja.
Ja. Ik weet niet, maar net als je bevallen bent... kan je vaak nog wel een stukje opschuiven.
En ja, die is noods geholpen. Hè?
Precies. Ja. En die verpleegkundige die heeft 10 moeders bijvoorbeeld... waar ze langs moet. Nou, als je daar elke keer een kwartier nabij moet zijn... dan is je dag snel voorbij.
Ja, met rugpijn tot gevolg.
Ja. Ja, en bij de een gaat het vlot en bij de ander niet. En als je dan 1 van de 10 hebt die bijvoorbeeld door een keizersnede niet kan verplaatsen, dan is dat prima. Maar dan heb je er 9 die je wel een beetje kunnen ondersteunen.
Ja, ja, dus je moet vooral kijken naar wat kan wel.
Ja, en waarmee ontzie je jezelf? Ja, dan zet je het bed een stukje omhoog. Je laat iemand vragen een klein stukje naar je toe te komen. Het zijn hele kleine handelingen die eigenlijk geen extra tijd kosten. Want in de tijd dat jij vraagt schuif even op, kan je je spullen pakken. Ja. En je ontziet jezelf ongelooflijk.
Was dat ook jouw rol, zeg maar, in het ziekenhuis? Om jouw mede-collega's hierin te trainen?
Ja, ja, daar kwam ik speciaal voor op de afdelingen inderdaad. Voor het personeel. Om te zeggen, ja, wat kan je nou beter doen? En dan hoef ik er niet eens zelf ervaringen in te hebben. Maar je kijkt juist van buitenaf. Van wat zijn jullie gewend? Hoe kan het anders?
Ja, met een kleine aanpassing kan soms groot verschil maken.
Kan het een hoop verschil. Ja, als je nou een kwartier met helemaal gebogen rug staat of wat rechterop, ja, dat hou je toch beter vol.
Ja, en hoef je niet eens hulpmiddelen voor te hebben.
Nee, moet je alleen iets andere insteek. Ja, wat je gewend bent.
Ja, en vooral de patiënten mee laten helpen eigenlijk.
Ja, ja, niet denken van ze zijn hier zielig, ze kunnen niks en hoeven niks.
Nee. Ligt dit dan echt bij een werkgever om hier werkinstructies voor te maken? Of hoe krijg je dit tussen de oren van je medewerkers?
Ja, ik denk dat de werkgever hier wel echt een signalerende functie in heeft. Want de mensen melden zich ziek of geven klachten aan bij de teamleider. Ja, en als je dat heel veel terugkrijgt, dan is er dus een structureel probleem. Dan moet er iets mee gedaan worden. Ja, dan moet je gaan uitzoeken hoe kunnen we dit ondersteunen. Ja, dan doe je dus wat ik hiervoor deed. Dan ga je gewoon langs. Dan kijk je waar zit het hem in. Wat kunnen we beter doen? Dan moet je misschien protocollen aan gaan passen of hulpmiddelen. Ja, de inzetbaarheid daarvan opnieuw in kaart brengen. Net als met besmettingsgevaar. Als je daar dan hulpmiddelen voor nodig hebt, ja, dan moet je wel weten hoe je ze aantrekt. Je moet ook goed weten hoe je ze uittrekt om te zorgen dat je niet...
Ja, uittrekken ook, begreep ik.
Ja, ja, want als je dat in een verkeerde volgorde doet en je hebt je handschoenen bijvoorbeeld uitgetrokken en je doet dan je overjas uit. Ja. En dan zit je alsnog met je schone handen weer aan de vieze kleding. Neem je er net zo hard mee.
Ja, maar daar denk je toch helemaal niet over na.
Nee. Dat moet als zorgpersoneel dus wel.
Ja, en daarin moet je dus echt trainen.
Ja, dan die uitleg moet je wel krijgen. En dan moet ook regelmatig, en zeker door de andere collega's, ja, elkaar wel op aangesproken worden. Oh. Of dan moet je elkaar wel op aandurven spreken van jongens, wat je nu hebt gedaan is niet helemaal handig.
Ja.
Hoe gaan we dat oplossen voor volgende keer? Of weet je het niet?
Dat is ook best moeilijk hoor, elkaar daarop aanspreken. Ik bedoel, dan moet je ook wel met elkaar zeg maar van cultuur creëren dat het kan.
Ja. Ja, nou ja, en dat is soms door de werkdruk wat lastig, want iedereen wil door, wil snel. Mm-hmm. Ja, en dan vergeet je even met elkaar te praten.
Ja, ja, maar daar kan zo'n leidinggever natuurlijk best een mooie rol in spelen.
Ja, dat die de boel weer bij elkaar houdt.
Ja, ja. En ook dat het normaal is, omdat je elkaar alleen maar beter in maakt.
Ja, nou, je helpt elkaar en je zorgt ervoor dat je niet ziek wordt. De patiënt in dit geval heeft daar geen last van. En je ontlast elkaar doordat je niet uitvalt.
Ja, ja. Maar toch is het lastig.
Ja.
Iemand aanspreken is altijd en aangesproken worden helemaal natuurlijk.
Ja, nou, dat ligt dan ook weer aan hoe je het brengt. Ja,
en daarin kun je dan weer echt wel trainen, denk ik.
Ja, ja, daar kan je dan wel weer communicatieoefeningen in krijgen. En wat je ook zelfs de sfeer goed is, dan vind je het helemaal niet erg als iemand tegen je zegt, ik zie dat je wat vergeten bent. Dan kan je dat hebben. Maar als jij op je tandvlees loopt en je zit tot bovenaan vol met wat je moet doen en je loopt over, dan is alles valt dan fout.
Ja, nee, dan kun je dat net niet erbij hebben. Ja.
Nee.
Dave, je gaf al aan dat je als werkgever hier best wel wat in kunt betekenen met zo'n communicatietraining. Maar wat zou je nog meer hierin kunnen doen? Het verzuim echt naar beneden te krijgen?
En als werkgever zou je dan toch met je personeel echt wel in gesprek moeten blijven. Of als teamleider in ieder geval. Dat er een vinger aan de pols blijft van waar de knelpunten zitten. En of de protocollen kloppen. Dat iedereen op de hoogte is van de werkwijze die nodig is en die voor veiligheid zorgt.
Ja.
Eventueel hebben mensen misschien een weerbaarheidstraining nodig of weten hoe ze met agressie omgaan. Kloppen de ruimtes wel? Hoe je je bevindt ten opzichte van bijvoorbeeld de uitgang en waar patiënten of cliënten of bezoekers binnenkomen.
Heeft dat ook invloed, zeg maar, hoe je een ruimte inricht?
Ja, als jij een gesprek voert en de deur staat achter degene waar je een gesprek mee hebt, en je hebt tussen je bijvoorbeeld een tafel staan, ja, dan heb je je enige vluchtroute weggenomen. Ja, dan kan al het gevoel van veiligheid heel erg benadelen. Terwijl als jij aan de goede kant zit en je weet van ongeacht of dit een veilige situatie wordt, ja of nee, kan ik weg.
Ja.
Of er is personeel waar ik langs kan of ik weet wie mijn buddy is.
Ja.
Ja, dat geeft soms al gewoon de zekerheid die je nodig hebt.
Ja, nou, maar wel een goed idee om dat gewoon. Het is eigenlijk heel simpele oplossing. Ja, om toe te passen.
Ja.
Goeie tip.
Die komen dus naar voren als je wel met elkaar in gesprek blijft. Want dan weet je van wanneer voelt iemand zich misschien niet veilig.
Ja.
Ja, en dan kan je er wat mee.
Ja, en ook dat ding dat melden veilig moet voelen. Dat je dan niet hoeft te schamen van dat je meldt van ik heb een beetje iets raars meegemaakt.
Nee, je moet inderdaad die sfeer goed houden dat mensen daar open durven te zijn.
Ja. Ja, maar toch is het lastig.
Ja, Ja,
als je een vervelende opmerking, dan denk ik, nou, misschien ben ik wel heel kleinzierig dat ik dat heel raar vind of zo. Ja.
Ja, ook dat kan je af en toe zeggen. Je kan ook zeggen van, nou, misschien ben ik een aansteller, maar ik heb hier last van. Of ja, misschien ben ik kleinzerig, ik heb last van mijn rug. Ja, dan heb je misschien nog 6 anderen die zeggen, nou, ik vind het ook wel zwaar hoor.
Ja, dus, ja. Maak het bespreekbaar. Dat is eigenlijk wat ik jou hoor zeggen.
Ja, en vaak komt er toch wel naar voren dat je niet de enige bent.
Ja, en dan kun je daar als werkgever natuurlijk echt wel weer iets aan doen voor het hele team.
Ja, ja, want dan kan je de vinger op de zere plek leggen.
Ja, ja. Dus vooral in gesprek blijven en dat je het gewoon durft te vertellen inderdaad.
Een praktisch voorbeeld is bijvoorbeeld dat ze de achternaam van die namenkaartjes hebben verwijderd. Om te zorgen dat mensen toch niet makkelijk online te vinden zijn.
Heftig.
Ja, dat ze ook niet gestalkt kunnen worden of dat ze weten waar je woont.
Dat gebeurt echt in de praktijk.
Ja, nee, en het lastige is toch wel, dat blijft in de maatschappij ook een beetje zo. De dokters hebben wat dat te gaan iets meer aanzien en die zijn ook niet je aanspreekpunt. Die doen hun bijvoorbeeld de operatie inderdaad, of dan kom je op het spreekuur, ga je weg en de rest van de tijd ben je in gesprek met de verpleegkundige, met de verpleegkundige specialist of een assistent of iemand op de afdeling of dus iemand achter de balie, die krijgen het allemaal te verduren.
Okay.
En de arts die beantwoordt bijvoorbeeld gewoon zijn mail niet.
Ja,
ja,
je zit veilig ergens in een operatiekamer waar je niet bij kunt.
Ja.
Maar dus eigenlijk wat jij zegt, ja, die verplegers die je eerste aanspreekpunt zijn, die moet je beschermen door zo'n naambordje niet de achternaam op te zetten. Dat is heel praktisch eigenlijk.
Ja, dat zou een oplossing kunnen zijn, ja.
En dan
die andere voorbeelden van zorgen dat de ruimtes goed zijn, dat de sfeer goed is, dus dat ze elkaar durven aan echt, te spreken.
Ja.
Maar ook dat als ze iets naars hebben, dat ze weten van nou, ik kan bij mijn collega terecht om daar iets om het daarover te hebben.
Ja, dat je er niet alleen voor staat. Dat je samen met elkaar die patiënten probeert beter te maken.
Nou ja, en dat je dus de protocollen, de handelwijzes goed weet. Want heel vaak is er ook gewoon beveiliging in een ziekenhuis. Dus als jij denkt, dit gaat escaleren, dan moet je wel de punten herkennen van iemand loopt een beetje tegen het kookpunt aan.
Ja,
ja, dat dan of jij of een collega al zorgt dat die backup er is.
Slim, maar je moet je wel weten inderdaad dat het er is.
Ja.
Ja,
daar
en
moet
dat
je
is
wel rekening mee houden.
Ja, en dat zijn weer die protocollen dat je weet van ja, ik sta er niet alleen voor. We hebben hiervoor in het ziekenhuis of een verpleging, hebben we daar gewoon iemand voor.
En dat is bijvoorbeeld bij thuiszorg denk ik heel lastig. Die hebben bijna geen achterwacht. Die gaan in hun eentje ergens naartoe.
Ja.
Ja, en als het dan misgaat, ja, dan moet je daar toch een hele andere insteek voor hebben. Dus de beleving van problemen is ook anders.
Ja.
Binnen inderdaad een ziekenhuis, een thuiszorg, een dagbehandeling of een kinderopvang.
Ja. Dus dan moet je echt weer met je team van hoe gaan we hier met elkaar mee om.
Ja, ja, daar zit toch verschil in.
Ja. Nou, mooie voorbeelden, Dave. Nou, je hebt al heel veel verteld over hoe je grip kunt krijgen op verzuim in de zorg. Heb jij nog een laatste tip die je nog mee zou willen geven?
Nou, voor de werkgever hebben we het eigenlijk al benoemd. Of in ieder geval de teamleiders zorgen ervoor dat je met je personeel in gesprek blijft. Zodat je weet wat er leeft en waar je eventueel kan bijspringen en ondersteunen. En voor de medewerkers zelf, blijf gewoon ook net zo goed voor jezelf zorgen als je dat voor een ander wil doen.
Dat is een mooie afsluiter, denk ik. En dan zijn we aangekomen bij het einde van deze aflevering. Dave, ik wil jou heel hartelijk bedanken voor al je inzichten die je hebt gegeven over hoe je meer grip kunt krijgen op verzuim in de zorg.
Ja, graag gedaan en bedankt dat ik er mocht zijn.
In deze aflevering hebben we specifiek gesproken over grip op verzuim in jouw sector. Vond je dit interessant en wil je meer tips horen van experts over uiteenlopende onderwerpen om jouw medewerkers gezond te houden? Luister dan ook naar de podcastserie Het Arbo-gesprek.